Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Het is vandaag precies een jaar geleden dat Russische troepen Oekraïne binnenvielen onder het mom van een speciale militaire operatie. En daarom maken we deze week de balans op. Hoe heeft de oorlog zich het afgelopen jaar ontwikkeld? Welke geopolitieke verschuivingen hebben er plaatsgevonden? En wat zijn de mogelijke scenario's voor de toekomst? Ja, daar gaat het dus over in BNR's Big Five van één jaar oorlog. Vandaag met onze eigen Bernard Hammelburg, buitenlandcommentator, columnist en presentator bij BNR Nieuwsradio. Welkom.
Goedemorgen, Art.
Voordat we het gaan hebben over draagvlak voor de oorlog na één jaar... wil ik graag twee dingen van je weten. Allereerst, president Poetin, hij maakt wel vaker gebruik van symbolische data. Had jij verwacht dat er vandaag iets zou gaan gebeuren?
Ik eerlijk gezegd niet. Omdat we hebben het steeds maar over een voorjaarsoffensief of een offensief. Ook dat is een heel vaag begrip, want hoe ziet dat er dan uit? Is dat één grote massa soldaten die plots binnenrukt, of steeds kleine prikjes, wat je nu eigenlijk ziet op verschillende plekken in het front? En de laatste dagen gebeurt dat meer. Dus er zijn ook heel veel militaire deskundigen die zeggen, ja, dat offensief is al begonnen. Maar het soort verrassing dat hij dan in petto zou kunnen hebben... Dat kon maar twee dingen zijn. Of zo'n massale aanval, nou, dat zit er niet in. Of, waar we wel een beetje voor vreesden... bijvoorbeeld weer een nieuwe raketaanval op Kiev of andere plekken. Maar ik denk ook dat Poetin, net als Oekraïne... heel goed moet nadenken over het kruid droog houden... in letterlijke zin van het woord.
Niet te veel munitie verspelen.
Om symboliek kun je niet zomaar... een paar honderd van die raketten waar ze toch al gebrek aan hebben verspeeld. Dus ik denk dat uit praktische overwegingen hij dit niet deed. Bovendien, het is in het frame van de Russen geen oorlog... maar een speciale operatie. Dus waarom zou je een jaar nadat hij is begonnen... er iets extra's aan toevoegen?
En misschien omdat je iets van... stel dat Bachmoed veroverd was door de Russen in de afgelopen weken... dan was dat symboliek geweest, maar ook een enorme opsteker.
Ja, natuurlijk. Het is wel bijna zo ver trouwens, hoor. Dus ik geloof dat een van de voorsteden van Bachmoed inmiddels is gevallen. Er is een enorme discussie over, hè, omdat Biden tegen Zelensky heeft gezegd... laat dat gaan.
Laat het gaan, hè?
Concentreer je zelf op het eigen belangrijk. Voorjaarsoffensief. Dat is veel verstandiger. Maar Zelensky stelt daar tegen dan van... nee, ik zie wel in dat we dat niet houden. Maar ik kan er wel heel veel verliezen toebrengen aan de Russen. Dus dat is zijn land, moet hij weten, maar... maar ook als dat nou valt. Hè, als je op die kaart kijkt, dat doe jij net als ik, met grote regelmaat. Zie je al die plekjes en er wordt heen en weer gemillimeterd. Ook als Bachmoed valt, betekent dat eigenlijk strategisch niet zo heel veel.
Eerder deze week had ik het erover met Patrick Bolder, dat de Russen daar per 100 meter die ze winnen, ongeveer 2000 soldaten zouden verliezen. Waren berichten vanuit The Guardian had dat berekend met allerlei onderzoekers. Dat zijn natuurlijk voor symboliek zijn dat enorme aantallen.
Enorm. Enorm. Maar goed, dat is een bekend thema waar ook Patrick en anderen het heel veel over hebben. Laten we maar zeggen, de andere opvatting die Russen traditioneel door de hele krijgsgeschiedenis heen hebben over mensen. Dus je ziet echt altijd een paar dingen. Ze zijn slecht in organiseren, maar ze zijn heel goed in het op de been brengen. Rustig aan, maar uiteindelijk wel van heel veel mensen. En ze zitten niet zo met het verlies van die mensen. Dus ze kijken daar anders naar dan wij.
We hadden het net al over voor de uitzending over bijvoorbeeld de Russen die in de Tweede Wereldoorlog uiteindelijk Auschwitz bevrijden. Hoeveel mensen
dat
zijn
dat? Waren
ze?
De Sovjets die uitkijken, hè, want dat waren 15 landen.
Ja, precies.
En dat Sovjetleger bestond uit soldaten van alle landen. En dat is ook iets wat mensen niet beseffen. Bij die bevrijding van Auschwitz waren het voornamelijk Oekraïense soldaten die dat hebben gedaan.
Hoeveel manschap hebben de Sovjets destijds verloren?
Naar schatting 24 miljoen. En om een idee te geven, de Amerikanen 220.000, ook veel, maar geen 24 miljoen. Ja. Dus Russen spreken ook over de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog altijd enigszins minachtend over het Tweede Front. Ja,
24 miljoen.
Ja.
Ten tweede, waarmee ik wil beginnen, jouw laatste column hier bij BNR, daar is er een stel die ik luisterde hem nog eens, dat we een jaar geleden onverschillig, naïef en bevooroordeeld waren. Zijn we dat inmiddels niet meer?
Nee, we zijn wakker geschud, denk ik.
Geef wel bevoordeeld.
En ik zeg het er ook altijd bij, ik ook, want ik behoorde bij die naïeve groep. We dachten, en Zelensky trouwens ook, en zo nog veel anderen. Op de 23e hadden wij hier een discussieavond over het conflict. Toen ik met grote stelligheid heb beweerd dat er geen oorlog zou komen. Op grond van wat alle anderen ook riepen. En ik zeg altijd, de enige die bij het juiste eind had was Joe Biden. Want die heeft zich suf gebeld naar bondgenoten om te zeggen, jongens, kijk uit, het gaat echt gebeuren. Mm-hmm. Dus ja, we zijn inderdaad wakker geworden uit een soort uit onze naïviteit. Ja. Ja.
Hoe staan we er Europees gezien, qua Europese veiligheidssituatie, voor na één jaar oorlog?
Nou, daar kun je op twee manieren naar kijken. In de eerste plaats kun je zeggen, in het algemeen, dat heb je van al je andere gasten deze week ook gehoord, de solidariteit binnen de NAVO en ook binnen Europa is enorm toegenomen. Ja. Dus dat is sowieso een pluspunt, hoe je het ook bekijkt. Aan de andere kant, ik las vorige week een verhaal van Reuters. En die hadden een of andere bron, die had uitgerekend wat er zou gebeuren als Rusland een oorlog zou beginnen tegen Europa. En Amerika zou niet meedoen. Gewoon maar stellen. En die rekende toen uit dat we in dat geval munitie hebben voor precies één dag.
Eén dag?
Ja. Dus dat geeft een beetje aan dat er in Europa nog wel het een en ander moet gebeuren. Dat was
het een en ander moet gebeuren. Dit is schokkend.
Ja.
Zijn Europese regeringsleiders zich hiervan bewust?
Jawel, zijn ze van bewust. En als je de een na de ander zegt ook, we moeten als gekken de munitieproductie opvoeren. Ik heb ook, ik weet niet of het die column was of een andere, die heb ik pief, paf, poef genoemd.
Dat was hem inderdaad.
Dat dreigt. Er zijn nu berekeningen over wat Oekraïne maar wegschiet. Dat is aan munitie meer dan de westerse wereld produceert.
Ja, dus daar maakten ze zich bij de NAVO ook zorgen om.
Daar maakten bij de NAVO zorgen om. Maar het gevolg, zorgen leiden altijd tot een oplossing, tenminste bijna altijd. En in dit geval wordt de defensieindustrie dus enorm opgepoord om snel bij te produceren. En dat gaan ze ook wel doen. Alleen het kost een beetje tijd. Dat is eigenlijk wat we niet hebben.
Dus stel dat er nu iets onverwachts gebeurt. Ja, er ontstaat een tweede oorlog, een tweede front. Zijn we absoluut na een dag uitgeschoten.
Dan zijn we eruit, ja. Dat is einde oefening. Dus dat is een heel En ik heb ook. Ik heb in die column ook gewezen op artikel 97 van de Grondwet. Daarin staat waarom wij een krijgsmacht hebben. Dat is ter verdediging van het Koninkrijk. En voor het handhaven van de internationale rechtsorde. Dat betekent vredesmissies, maar ook dit, wat we nu doen. Dus dat betekent ook je Patriots uitlenen aan Oekraïne. Ja. Maar wat gebeurt er dan met deel 1 van van artikel 97, de verdediging van het eigen koninkrijk? Nou, als er nu iets gebeurt, hebben we die gewoon niet.
Dat is dus in een stel dat, exercitie was dat, hè, bij Reuters, waarbij Amerika Europa niet te hulp schiet. Ja. Volgens mij is één jaar oorlog wel duidelijk gemaakt de leidende rol van de Verenigde Staten. Zeker. En hoezeer wij in Europa de VS hiervoor nodig hebben. Tegelijkertijd klinken er geluiden dat die Amerikaanse steun aan Oekraïne mogelijk gaat afnemen.
Ja, dat is het draagvlak, hebben we hier ook. Maar het draagvlak in Amerika, dat zakt. Dus een maand of drie geleden was nog iets van 2/3 van de Amerikaanse bevolking voor die steun. Dat is nu onder de 50, om precies zijn 48%, gemeten door ABC. Dat is een teken aan de wand. Er ligt bij het congres een republikeinse motie klaar van maar een paar leden, hoor. En die luidt de Oekraïne-vermoeidheidsmotie. Je hebt Kevin McCarthy, de leider van de Republikeinen, die zegt, we gaan niet meer steeds een blanco cheque uitschrijven voor Oekraïne. En dan, dat slaat op die enorme begroting waar ze nu nog uit teren. Is de oude begrotingen. En er moet een nieuwe komen. Wat gaat er dan gebeuren? Dus dat draagvlak zakt een beetje. Aan de andere kant, als je gewoon naar beide partijen kijkt, dan is in beide partijen nog ruim voldoende steun om het beleid van Biden te blijven steunen, hoor. Dus het is niet echt een noodsituatie.
Maar je ziet dus de eerste tekenen aan de wand van een soort verzet tegen die ruime steun vanuit Amerika en Oekraïne.
En als, zoals Wopke Hoekstra bijvoorbeeld zegt, en anderen ook, dit kan nog wel jaren gaan duren. De vraag is ook een hele redelijke van de Amerikaanse burger. We hebben nog een paar andere problemen op te lossen. Waarom moeten we zulke enorme hoeveelheden geld leveren ten koste van onze veiligheid? Want ook wij geven wapens weg die we eigenlijk niet hebben. En je ziet dat in Europa ook een beetje. Ja. Ik zeg, gelukkig is het helemaal niet zo sterk nog, hoor. De meeste mensen zeggen, nee, we moeten wel elkaars hand vasthouden.
Want tegelijkertijd benadrukt Biden, ook tijdens zijn bezoek aan Kiev natuurlijk, afgelopen week, dat de VS de Oekraïne zal blijven steunen zolang het nodig is.
Ja, En ik denk ook dat hij dat meent en dat hij er alles aan zal doen om dat voor elkaar te krijgen. En hij weet ook wel, hij weet hoe het spel wordt gespeeld. Die man is geloof ik 36 jaar senator geweest. Dus hij kent het congres. En ik denk dat hij voldoende middelen heeft om in beide huizen toch die steun te behouden.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Met vandaag de gast Bernard Hammelburg, buitenlandcommentator, columnist en presentator hier bij BNR Nieuwsradio. Laten we kijken naar de geopolitiek. De oorlog in Oekraïne heeft verregaande gevolgen voor de internationale betrekkingen. Een jaar geleden zag je, zei je net al, je zag het niet aankomen. De oorlog, net als heel veel mensen, was op dag 1 of dag 2 voor jou meteen duidelijk, dit gaat een kantelpunt zijn in internationale betrekkingen?
Nee, zelfs toen nog niet, omdat we toen de eerste dagen allemaal nog dachten, net als de Russen, dit is een paar dagen voorbij. Totdat we die kolonne zagen van al die auto's, en dat was overigens, ja, die stonden, er was gewoon een verkeersopstopping. Dat was het probleem, hè?
Een hele lange file richting Kiev.
We hadden allemaal hele ingewikkelde militaire analyses, maar ze was doodgewoon. Er was maar één weg. Ze hadden een stafkaart gebruikt nog uit de Koude Oorlog. Dus dat is een van hun stommiteiten. Maar de eerste dagen dachten
ongelooflijk
wij,
toch, hè?
Ja, dachten wij allemaal, dit wordt een blitzkrieg, het is snel voorbij. Mm-hmm. Maar dat was na een paar dagen al over. Toen zagen we echt, nee, dit gaat een tijd duren.
Ja. En dat betekent dus dat zoiets als dit, zo'n oorlog zet de geopolitieke betrekkingen of de internationale betrekkingen op scherp. Er gaat van alles schuiven.
Ja.
Wat er is in dit afgelopen jaar het meest gaan schuiven, wat jou betreft? Staat er het meest onder druk?
Ik eerst de goede kant, hè. De saamhorigheid binnen het Westers bondgenootschap is toegenomen. Maar wat we onderschatten, waar we veel te weinig naar kijken, vind ik, is naar de rest van de wereld. Er was nu vannacht weer een stemming in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. 141 van de 193 stemmen landen hebben gestemd voor een resolutie tegen Rusland.
Overgrote meerderheid, denk
ik
dan.
Overgrote meerderheid, maar zoals Wopke Hoekstra terecht zei een tijdje geleden, toen ik hem interviewde daarover, vergeet niet dat wat zich onthoudt of tegenstemt samen meer land is en meer mensen. Dus die paar landen, zou ik maar zeggen, die niet meedoen, dat is dat
China, India.
China, India, wat dacht je van Afrika? Zelensky heeft na een maand of 3, 4 een toespraak gehouden tot de Afrikaanse Unie. Dat zijn 55 leden, dat heeft hij een vierde uur verbinding. Er waren precies 4 van die 55 leden van de Afrikaanse Unie die inschakelden. En dat tekent dus een werkelijkheid waar we te weinig rekening mee houden.
Wat zegt die werkelijkheid?
Die werkelijkheid zegt dat dit is inderdaad, zoals de Russen ook vinden, een conflict tussen de NAVO en Rusland. En alles wat daar buiten ligt, ja, dat ziet dat heel anders. En die zien, de Afrikanen hebben ook een goed geheugen. En bijna al die landen die vredesbewegingen hadden, die zijn geholpen destijds door de Sovjets. Dus die zijn nog altijd dankbaar dat Rusland ze aan hun vrijheid heeft geholpen. Dat vergeten ze niet. Dus die zijn helemaal niet zo anti-Russisch. India heeft net een enorme wapendeal gesloten met Rusland. Wapens kopen. Olie en gas. Dat gaat nu. Het is alles wat wij afbakenen met sancties. Je gaat zo maar door. Ja, er ontstaat een nieuwe markt. En dat is dan Azië. En dat is heel groot.
Dus je ziet eigenlijk door deze oorlog wordt eigenlijk misschien komt aan de oppervlakte wat al eerder speelde. Namelijk dat het niet meer zo'n twee polen is, maar een multipolaire wereld aan het ontstaan
is. Dat is een discussie.
Ik gisteren ook over met Laurien Krump, hoogleraar of onderzoeker internationale betrekkingen.
Ja.
Zij, dat is ook haar punt.
Ja. Het is een punt en het is ook een punt dat China en Rusland allebei al een hele tijd maken. Ook voordat deze oorlog begon. En daarmee bedoelen ze, de illusie bestond, wat hun betreft, dat er maar één supermacht is sinds de Koude Oorlog, en dat is Amerika. En dat is niet meer zo. En dan gebruiken ze dat woord bipolair of multipolair.
Mm-hmm.
Ja, daar kun je van denken of vinden wat je wil. Het klinkt, het heeft iets kwaadaardigs in de manier waarop het wordt aangezet, alsof dat erg is. Dat bedoel ik maar.
Nou, het levert meer onrust op, is dan het beeld. Als er meerdere landen zijn die als er één wereldheerser is, het machtigste land ter wereld, Amerika, dan automatisch voegt de rest van de wereld zich naar de wensen van Amerika.
Nou, er zijn twee dingen die je dan moet bedenken. De eerste plaats, tijdens de Koude Oorlog was er enorm veel handel tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Dat vergeten we wel eens, maar dat waren hoogtijdagen voor graan, machines, over en weer. Dat was de tijd dat de theorie van deterrence ontstond, hè, afschrikking. Dus alle die enorme hoeveelheden kernwapens die ze bouwden, die was bedoeld om te zorgen dat zo'n oorlog nooit zou komen. En dat was tot op zekere hoogte ook bipolair, als je het zo wilt. Er waren twee polen op het. Op dit moment ontwikkelt China zich tot een hele grote, krachtige economie, maar ook militair tot een heel belangrijke macht. En de vraag is of je dat zo erg moet vinden.
Nou, de vraag is
misschien dat er ook wel dat daardoor net zo'n soort van deterrence ontstaat als we vroeger hadden. Dus dat die twee landen zeggen, we zijn allebei zo groot en machtig, we gaan even geen oorlog met elkaar voeren.
Wat klopt er van het beeld dat Rusland uiteindelijk, dat Poetin luistert naar wat China van hem verlangt? In de zin van, China geeft de ruimte aan Poetin om deze oorlog te voeren, maar hij mag geen kernwapens gebruiken, is dan bijvoorbeeld het verhaal.
Ja. Nou, dat hebben de Chinezen ook nu gezegd. Hè. Die hebben een plan gepresenteerd van 12 punten om tot vrede te komen. Rusland, waar ontleent Rusland nou zijn macht aan? Het is eigenlijk, het is wel het grootste land ter wereld, maar er wonen maar 140 miljoen mensen. De economie is net zo groot als die van de Benelux. Dus het is geen wereldmacht. Die macht ontlenen ze maar aan een paar dingen. Wat ze nu doen. Je zou kunnen zeggen, een bepaalde vorm van agressie. En hun zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Als ze die niet hadden, dan zouden ze op het internationale toneel een aanmerkelijk kleinere rol spelen. Maar dat is niet zo. China daarentegen is natuurlijk een land dat zich in alle opzichten ontwikkelt. Dat is ook heel goed nieuws. Want als je door de Chinese geschiedenis kijkt, weet ik veel, 4000 jaar lang, dan is daar nu voor het eerst iets wat ze nooit eerder hebben gehad, namelijk een middenklasse. En die middenklasse, die consumeert. En die consumeert steeds meer Chinese productie. Dus het wordt een zelfdragende economie, een beetje net zoals Amerika is. Dat is allemaal heel goed nieuws. Mm-hmm. Helemaal geen slecht nieuws. Dat land ook zegt, ja, maar we willen op het internationale terrein ook wel meetellen, wat ze nooit hebben gedaan. Ja, ik weet ook niet of dat zo erg is.
Maar is dat in ieder geval misschien ook zelfs logisch? En tegelijkertijd zagen we deze week, zag een verslag bij Nieuwsuur voorbij komen. Er was een diplomaat uit China die zich uitliet over Amerika.
Meneer Wang,
precies. Meneer Wang Yi, topdiplomaat. En daar was een commentator die zei, dit is diplomatie met twee gestrekte benen vooruit. Ik heb nog nooit zo'n frontale diplomatieke aanval op de VS gezien vanuit China.
Juist
op dit moment.
Dat is ook helemaal juist, maar dat komt omdat China nooit dit soort dingen heeft gedaan. Je kunt zeggen, tot het aantreden van Xi Jinping heeft China zich altijd
afzijdig gehouden.
Ja. Posities verworven, bijvoorbeeld in Afrikaanse landen, door die, dat noemen ze vaak landgrabbing, maar dat ze tegen zo'n land zeggen, we willen jouw grondstoffen in ruil daarvoor krijg je van ons scholen en wegen. Dat is hun vorm van ontwikkelingssamenwerking. Het opbouwen van dat Belt and Road Initiative, waarvan we nu plotseling zeggen, ja, is het eigenlijk wel zo goed, maar dat vonden we aanvankelijk een prima idee. Maar China ontwaakt in die zin dat het zich ook druk gaat maken over wat er in de rest van de wereld gebeurt. En ze hebben nu ook een vliegdekschip. En ze hebben uitstekende straalbommenwerpers. En ze hebben uitstekende kanonnen en artillerie en zo. Satellieten, ballonnen, wat dacht je daarvan? Ja. Dus ze ontwikkelen zich tot een wereldmacht. En ik zie nog steeds niet in waarom dat zo erg is.
Nee, daar sluit de kettingvraag misschien wel bij aan. Ik noemde er al, Laurien Krump was gisteren te gast, onderzoeker internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Stel deze vraag voor jou.
Eigenlijk heb ik een vraag over die nieuwe wereldorde. En dat is, enerzijds zien we Mark Rutte in de NRC zeggen dat we de Amerikaanse eeuw tegemoet gaan, of daar eigenlijk al in zitten. Wang zag je gisteren in Moskou zeggen dat de wereld echt multipolair is. En mijn vraag is eigenlijk, hoe ziet hij dat? Gaan we een multipolaire wereldorde in en zijn dit de laatste stuiptrekkingen? Of is dit toch een soort nieuwe koude oorlog en komt hier een nieuw bipolair model uit?
Ja, ik vind, er zitten zeker zit tegenstrijdigheid in de veronderstelling dat bipolair ook betekent, of multipolair, dat de verhoudingen slecht zijn. Mm-hmm. Dat is een ander onderwerp. Als grote machten met elkaar leren omgaan, dan is er helemaal niks op tegen. Dus ik zie niet waarom dat op zichzelf tot een soort koude oorlog moet leiden. Dus ik ben niet zo bang voor die bipolaire woorden. Het antwoord strikt genomen is natuurlijk ja, het is aan het ontstaan. Maar als je nu kijkt, en daarin heeft Rutte gelijk, naar welk land...
Toch heel even, sorry, ik onderbreek, Bernard. Ik zit dan te bedenken als je, zeg maar, je kijkt naar het dierenrijk. Je hebt de oude leeuwenkoning en dan komt dan de nieuwe jonge leeuwenkoning. En die moeten uiteindelijk vechten om wie de baas is op een bepaald terrein. Kun je het zo geopolitiek ook gezien? Amerika die aan kracht verliest, China dat aan kracht wint en dat leidt dan tot
laatste,
een clash?
Wel, dat eerste niet. Ik geloof niet dat Amerika aan kracht verliest. Het is nog steeds ver uit de grootste economie. China zit wel op de hielen, maar als je kijkt naar het gemiddelde inkomen per inwoner of het minimumloon, dan zit China nog mijlen ver achter Amerika. In de tweede plaats, als je de krijgsmachten met elkaar vergelijkt, dan is Amerika zo superieur. Het gaat nog heel lang duren voordat China dat inhaalt. Dus wij hebben het idee dat gaat niet zo snel. Ik geloof dat Amerika 13 vliegdekschepen heeft en China nu 1 of 2. Daar moet je naar kijken, naar dat soort dingen. Ja. Dus militair is het nog niet zo'n hele grote macht. Economisch wel. En het enige waar de Amerikanen zich zorgen over zouden moeten maken is het feit dat China een heel groot deel van de Amerikaanse staatsschuld bezit. Ja. Ja. Dat is eng.
We gaan er zo over verder spreken. Volgende maandag is trouwens Meili Vos, PvdA-lijsttrekker voor de Eerste Kamer, te gast in een nieuwe week, waarin Diana Matroos, mijn collega, in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in gesprek gaat met 5 verschillende lijsttrekkers. Als je abonneert op onze podcast via je favoriete podcastkanaal, dan hoef je geen aflevering te missen, ook van deze afgelopen week dus niet. En zometeen praat ik verder met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg over het herstel van de NAVO. Blijf luisteren.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij tweede halfuur. Deze week 5 experts rondom 1 jaar oorlog in Oekraïne. Vandaag is dat zo. Eerder deze week sprak ik met defensiespecialist Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies over onder andere de rol van autonome wapens, van die killerrobots noemden we het maar, in de oorlog. Terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag de gast, onze eigen buitenlandcommentator van BNR, Bernard Hammelburg. En komend half uur wil ik graag nog 2 onderwerpen met je bespreken, namelijk de toekomst na de oorlog en het herstel van de NAVO. Over dat laatste hadden we het al, maar dat is echt wel enorm. Hè? Een jaar na een jaar oorlog is voor jou het herstel van de NAVO iets opzienbarends.
Absoluut, en ik denk eerlijk gezegd, om Poetin er even in te betrekken, dat dit vriend en vijand heeft verbaasd.
Hersendood was de NAVO.
Ja, dat zei Macron, hè? Nog niet zo lang voordat dit allemaal begon. Nou zijn de Fransen, moet ik altijd zeggen, een klein beetje hypocriet, want dat vergeten we wel eens, maar de Gaulle is uit het militaire deel van de NAVO gestapt.
Zijn ze alleen hier hypocriet in, denk je? Of?
En, nee, maar wat betreft, ja, dat weet ik niet, maar wat betreft de NAVO. En pas onder Sarkozy, ik geloof in 2007 of zo, zijn ze weer volledig lid geworden van de NAVO. Sterker nog, het NAVO-hoofdkwartier stond vroeger in Parijs en moest toen hals over kop uitwijken naar Brussel. Dus je moet de Fransen altijd... neem ik net, wat NAVO betreft, net iets minder serieus. Maar Macron had op dat punt wel gelijk, omdat eigenlijk niemand meer precies wist waar die NAVO nou voor was.
Nee, en buiten dat was het ook een soort verplicht corvée, de NAVO misschien wel, waar we ook liever niet aan betaalden. Want wij moesten als Europese landen
2%... Ja, maar wij 2%... betalen niet aan de NAVO. Nee, we betalen aan onszelf.
Aan ons eigen defensiebudget. Ja,
en we hebben het dan altijd over Trump, die daarover tekeer ging. Maar dat deden de Amerikanen al vanaf Reagan. Ja. Elke president die zei, jullie moeten wat aan je eigen defensieinspanning doen, want als er iets gebeurt, gebeurt, dan komt het allemaal op onze schouders. Nou, dat blijkt ook zo.
Ja, want het bleek, daar hadden we het in het eerste half uur over, stel dat Amerika ons niet te hulp komt, hebben we één dag munitie in Europa, dat was het.
Ja.
En dat had te maken met die 2% die wij moesten uitgeven aan onze defensiebudget.
Ja.
Dat wilden we niet, ook in Nederland niet. Er waren allerlei argumenten waarom dat echt niet nodig was. En nu, nou, het is eigenlijk...
Dat is een wonder. Ja. Je kan nou zeggen, het grootste wonder was Duitsland, hè? Scholz, die van de een op de andere seconde zei... wij gaan, 100 miljard of zo extra in defensie steken. Nou, de Duitsers wisten niet wat ze hoorden, want ja, dat was het land van de Oostpolitiek en van handel durch wandel. De Duitsers zien zichzelf door hun verleden ook altijd een beetje als de bemiddelaar tussen het boze Rusland en de westerse wereld. En dat hebben ze nu, ja, dat zijn ze aan het opgeven. Dus een enorme kentering is dat. En je ziet ook de rol van het Verenigd Koninkrijk in dit geheel, de rol van Polen. Wat dacht je daarvan? Het is niet voor niets dat Biden Polen bezocht.
Want waarom was dat?
Nou, dat is. Wij hebben wel eens moeilijkheden met Polen vanwege hun rechtssysteem en dat soort dingen. Maar als bondgenoot is dat geweldig. Dat is bovendien een van de belangrijkste, grootste landen in Europa.
Het had ook te maken met de symboliek, begreep ik. Toch? Ja. Een land dat in de Tweede Wereldoorlog op heel veel plekken tot as is geschoten.
Ja.
En nu weer is opgebouwd.
Door de geschiedenis eindeloos is verdeeld. Er waren weer stukken die ze moesten afstaan, klopt. Maar goed, daar zitten dus ook Amerikaanse militairen in Polen. Die hebben ook F-16's trouwens, waar veel over wordt gediscussieerd. Dus Polen heeft een bepaalde positie. Maar de vraag in het algemeen is meer, je ziet dat ook op die NAVO-raad die van tijd tot tijd bijeenkomt, waar al die ministers van Buitenlandse Zaken en of Defensie of regeringsleiders bij elkaar komen. Ze hebben elkaar gevonden. En de Amerikanen die hebben, Biden in ieder geval heeft duidelijk gezegd, er is gedoe geweest over onze rol. Maak je geen zorgen, die rol hebben wij nu teruggenomen. Dus wij zijn weer gewoon de leider van de vrije westerse wereld. Dat is een beetje, dat was altijd het credo van de Noord-Atlantische Vrachtorganisatie. En dat is nu terug.
Stel nou, we gaan het zo over Poetin hebben. Hè, maar we doen even de als-dat-scenario's aflopen. Stel, Biden verliest de volgende verkiezingen.
Ja.
En er komt een republikeinse president, wie het ook is.
Nou, dat scheelt.
Scheelt dat echt? Zegt, of betekent dat scheelt meteen dat de NAVO weer, nou ja, op een heel andere manier wordt bekeken?
Ja, nou, als Trump zou winnen, is dat het geval. Dat denk ik wel. Maar zijn kans wordt nu steeds kleiner. Hè. Je ziet dat ook. De partij is zich langzaam aan het afwenden. Er zijn interessante andere kandidaten. Bijvoorbeeld DeSantis, de gouverneur van Florida. Die is
gematigde Trump wordt hij genoemd.
Jawel, het is hij ook. Het is helemaal een Trumpist. Alleen hij spreekt wat netter en hij is een wat minder vreemde man, zal ik maar zeggen. Maar op dit gebied is die volgens mij een goede partner. Nikki Haley, die zich nu net kandidaat heeft gesteld, hè, was ambassadeur bij de Verenigde Naties en is ook op het gebied van internationale defensie en samenwerking, wat dat betreft staat hij, om het zo maar te zeggen, helemaal aan de goede kant. Dus ik denk dat de meeste Mike Pence, de vicepresident van
Trump,
die waarschijnlijk ook mee gaat doen. En zo zijn er nog meer. En op dit punt denk ik dat
was Trump het afwijkende en zal de rest van de kandidaten.
En het viel uiteindelijk ook wel mee, maar die heeft natuurlijk de hele wereld enorm aan het schrikken gemaakt. Ja. Toen die zei helemaal aan het begin al van, nou ja, als er een Russische militaire laars in Letland wordt gezet, dan weet ik niet of ik daar meteen artikel 5 voor zou inroepen. Nou, dat was echt, toen schrok iedereen zich helemaal rot. Want wat krijgen we nou?
En nu zitten we in een volkomen ander
scenario. En nu is het andersom.
Namelijk dat Poetin, de klachten waren ook richting de NAVO. In eerste instantie was het demilitarisatie, denazificatie. Inmiddels zegt hij nee, ik ben in oorlog, wij zijn in oorlog met de NAVO.
Ja.
Heeft hij een punt?
Ja. Ik vind eigenlijk van wel, het is ook iets wat Lavrov, zijn minister van Buitenlandse Zaken, al heel snel zei. Die zei namelijk, als je jullie, het Westen, Oekraïne zo volpompen met de meest geavanceerde wapens, die allemaal gericht zijn tegen ons, ja, dan is het een oorlog tussen de NAVO en Rusland.
Op een beperkt strijdtoneel, namelijk in Oekraïne.
Ja, een soort proxyoorlog. Strikt genomen is het onzin, want de hulp die wij verlenen doen wij op grond van, even uit mijn hoofd, artikel 51 van het handvest van de Verenigde Naties, dat erin voorziet wanneer een land wordt aangevallen. En wij beschouwen dat land als vriend of bondgenoot, dan hebben wij het recht om dat land te hulp te komen. En wij vechten niet in Rusland. En het feit bijvoorbeeld dat Biden, ondanks zijn prachtige toespraken en zijn, ik zal maar zeggen, liefdesverklaring aan Oekraïne, toch, ook toen hij er was, weer heeft geweigerd om echt lange afstandsraketten artillerie te leveren, is ook een teken aan de wand. Dus ook hij ziet van ja, zolang het echt hulp is aan Oekraïne om zich te verdedigen, dan is het wel in orde. Maar het mag geen enkel moment de schijn hebben dat we ook over de grens laten schieten door de Oekraïners.
Want wat gebeurt er als, wat zou er kunnen gebeuren als
dan wordt je verdedigingslijn, om te zeggen, het is niet een conflict van de NAVO, dunner. Daarom is er ook die discussie over F-16's. Dat is een wapen waarmee je dat vliegt zo snel, dat is in 10 minuten dwars door heel Oekraïne heen op Russisch gebied. Of kan net vanaf de grens met de raketten ver in het Russisch gebied doelen treffen. Dus de Amerikanen willen, dat gaat ook niet gebeuren hoor, denk ik. Maar die discussie over artillerie is interessanter, want ze hebben nu die HIMARS, nou, daar kun je 150 meter mee schieten. 130, 140. En wat de Oekraïners hebben gevraagd is een ander systeem waarmee je 300 kilometer kunt schieten. En daarvan zegt Biden, dat doe ik niet.
Nee, omdat het risico te groot is dat ze ook bijvoorbeeld de Russische grondgebied toeslaan. En dan, tegelijkertijd hebben ze al geen gang.
Nee, dat is één ding wat ik daarbij aanvul. De vraag is, wat is nou Russisch gebied? Want Rusland vindt dat dat geannexeerde gebied ook Russisch is.
Precies, ja. Ja. Maar er zijn al aanvallen geweest, zal ik maar zeggen. Bijvoorbeeld op vliegbasis Engels, diep in Rusland. Ja. Dat is natuurlijk niet bevestigd wie het waren, maar iedereen denkt dat Oekraïne was dat erachter zit. Met drones waarschijnlijk op ieder geval. Is dan een aanval gepleegd. Dus het gebeurt al.
Het gebeurt al maar heel weinig. En bij Rostov is ook aanval geweest. Maar het zijn er een paar.
Speldeprikjes, dat kan dan nog wel. Het is niet structureel.
Het is niet structureel, nee. Daar moet je echt mee uitkijken. Dat is nou inderdaad, je had het over geopolitiek. Ik vind dat het lastig woord, geopolitiek.
Ja, wat is
maar het is nu typisch een geopolitieke schaakpartij. Een puzzel. Welke stelling betrek ik hier en hoe los ik het op?
Het voelt ook wat kunstmatig, hè?
Ja.
Dus dat je als NAVO wel wapens geeft, ja, zodat tuurlijk Oekraïne zich kan verdedigen. Waardoor het een oorlog wordt die beide partijen niet kunnen winnen. Nee. Maar ze mogen het ook allebei niet verliezen. Het is een soort, we leveren ze net genoeg voor een gelijkspel.
Helemaal mee eens. En ze hebben diep verontwaardigd als er een gerucht is dat China misschien Rusland wapens levert. Als dat gebeurt, dan zijn er rapengaarden. En denk ik ook, maar wij doen het toch ook aan Oekraïne. Dus waarom zouden zij dat niet aan hun bondgenoot mogen doen? Het antwoord is natuurlijk, die bondgenoot is niet aangevallen. Enfin, je kunt zeggen, internationaal juridisch klopt het allemaal. Maar het is, we marcheren over de rand.
In hoeverre is het zorgelijk wat je ziet gebeuren, die steun van de NAVO?
Nou, ik ben het wel eens met al die mensen, inclusief onze eigen regering en het parlement, die zeggen, we moeten dat doen, want we moeten. Het is een soort domino-theorie. Als we dat daar niet doen, ja, dan stoot die door naar Moldavië en naar Georgië. Die plannen, die regelmatig wordt erover gesproken.
Ik heb het ooit nog gehad bij geschiedenisles in de Koude Oorlog, die domino-theorie. Dat ging er ook over.
In Vietnam, waar ik heb gezeten als correspondent. Die hele oorlog is gevoerd op basis van de domino-theorie. Als Vietnam viel, dan zou het communisme zich als een olievlek over de hele wereld verspreiden. Dat was het waanidee van toen.
En hebben we nu hetzelfde waanidee?
Nee, denk ik niet. Ik denk dat in dit geval je er een afval aan moet doen om de Russen te laten zien, je kunt tot hier, maar niet verder. Want als je dat wel doet, ja, dan kom je echt in conflict met ons.
Ja. En niet alleen de Russen, maar dan zou China erachteraan komen, dan is Taiwan het volgende doel.
Dat
betwijfel ik.
Als je nu dat vredesplan van de Chinezen leest, dan krijg je daar het beeld van een land dat voortdurend worstelt met dit vraagstuk, geloof ik ook. En ze blijven zeggen, Rusland is een bondgenoot. We zijn het eens met hun stelling dat de NAVO zich heeft misdragen door zo op te rukken in oostelijke richting. Wij delen dat gevoel en we zijn helemaal solidair. Maar we zijn ook tegen het aanvallen van een soeverein land. Dat zeggen ze steeds bij elkaar.
Ja, ze beschouwen Taiwan niet als soeverein land.
Nee. Dat is een afvallige provincie. Ja, maar daar zijn wij het zelf ook mee eens. Want dat is een zogenaamde een-China-politiek. Want als we dat niet vonden, Art, dan zouden we allemaal daar gewoon ambassades openen en het land erkennen. Maar dat doen we niet.
Nee. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five van 1 jaar oorlog in Oekraïne. Eerder deze week sprak ik nog met Jan Swillens, directeur van de MIVD, de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst, over de volgende fase van de oorlog. Het belang van digitale soevereiniteit, dus ook die cyberoorlog bespraken we. Terug te luisteren via de site natuurlijk, BNR.nl, of onze eigen app of de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast, BNR's buitenlandcommentator Bernard Handelburg. We gaan het toch proberen, Bernard. Iets wat je bijvoorbeeld in die podcast De Alliantie, hebben jullie het ook gedaan. Luistert allemaal. Het is een interessante podcast. De toekomst proberen in kaart te brengen. We gaan hem niet voorspellen, maar we gaan proberen lijnen te trekken uit dat wat we het afgelopen jaar hebben gezien. Welke doelen zijn er nog? Als we kijken bijvoorbeeld aan de kant van Zelensky. Wat is nou het doel waar hij zich op richt?
Het doel waar hij zich op richt, dat formuleert hij ook, is gegeven de omstandigheden, en die toevoeging is heel belangrijk, kan ik niet anders dan het hele bezette gebied terug eisen, inclusief de Krim. Dat is zijn inzet.
Dus hij wil terug naar een situatie die er voor de oorlog niet was.
Nee, en dat komt omdat voor de oorlog, die oorlog duurde natuurlijk al 8 jaar toen die begon. En feitelijk, de Krim was al geannexeerd, en feitelijk was een deel van die Donbass ook bezet. Dus er was toen al niet zoveel veranderd. Er is toen onderhandeld. Er kwam iets uit, dat heette de Minsk-akkoorden. En uiteindelijk Minsk 2 is nooit uitgevoerd. Maar dat voorzag een beetje in het je neerleggen bij de status quo van toen. Dus ja, dan Oekraïne zou een federatie worden, een soort België, met een deel van het volk in het oosten dat meer pro-Russisch was en een deel in het westen dat meer pro-Westers was.
En inmiddels zegt hij, daar wil ik niet terug naartoe, nee, ik wil nu het hele land.
Nee, precies. En toen was Rusland ook nog niet aan deze oorlog begonnen. Dus hij is daar als het ware op teruggekomen en heeft zijn eisen verhoogd. En de Russen die hebben als uitgangspunt, we moeten die hele Donbass in bezit hebben. En eerst dachten ze, we kunnen ook die Zelensky wel wippen en hem door een marionet vervangen. Nou, dat is niet gelukt. Mm-hmm. Maar die willen niet opgeven voordat ze die Donbass hebben. En die twee standpunten zijn niet bij elkaar te krijgen.
Volstrekt onverenigbaar.
Volstrekt onverenigbaar.
Dus dan heeft het ook weinig zin. Je ziet ook weinig diplomatiek verkeer, tenminste wat wij dan meekrijgen, misschien achter schermen wel. Maar je ziet weinig pogingen om tot een overeenkomst te komen.
Ja, nou ja, de Chinezen doen er nu één. Dat is toch opmerkelijk.
Ja, dat 10-puntenplan was het.
Ja, ik dacht 12.
12, nou,
ja. Ja, nee, je ziet weinig. Achter de schermen gebeurt ongetwijfeld wel veel. Want uiteindelijk moet elke oorlog leiden tot een moment waarop je tot een wapenstilstand kunt komen. Dat is meestal al heel eind. En soms blijft het daarbij. In Korea zijn ze nooit verder gekomen dan een wapenstilstand. Dus geen vrede. Maar dan hoop je dat je van daaruit kunt onderhandelen. Ik zie dat niet gebeurt. Dat uiteindelijk wel, hoor. Elke oorlog eindigt op die manier, maar ik zie het hier nog voorlopig niet gebeuren.
Omdat dan ook wordt gezegd, om bij een wapenstilstand uit te komen, moet er voor beide partijen een reden te zijn om naar de onderhandelingstafel te gaan. Ja. Die is er nu niet.
Die is er nu niet.
Want Oekraïne krijgt genoeg wapens om strijd te blijven leveren. Rusland heeft de kracht van het aantal. Dus op dit moment is er geen noodzaak om het op een andere manier op te lossen.
Klopt. Dus ik zie hem ook niet, nee. Dat, hoe triest het ook is, want maar ik zie hem niet. Je weet, Henry Kissinger heeft al tamelijk aan het begin van die oorlog gezegd, laten we nou gewoon voor die Koreaanse oplossing gaan en ons neerleggen bij het verlies van de Donbass en de Krim. En dan zorgen dat de rest van Oekraïne veilig en onafhankelijk is. En klaar. Hè. Daar kwam het op neer. Nou, er kwam een enorme protest. Maar het interessante was dat de meeste westerse landen dat niet uitsluiten. Als je bijvoorbeeld, wat ik heb gedaan, aan minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken vraagt, zie je daar wat in? Dan is het antwoord stevast, dat is niet aan ons, dat is aan de Oekraïners. Dus ook de meeste westerse landen, denk ik, vermoeden dat het uiteindelijk in die richting toch gaat eindigen.
Ja, waarbij dus de Oekraïne een soort federatie wordt. Ja. Laten we ervan uitgaan dat die oorlog ooit tot het einde komt. Wanneer dat is, weten we niet. Hoe moet het dan met de relatie van ons, het Westen, zal ik maar zeggen, met Poetin?
Ja, dat is vreselijk. Ik zou het niet weten. In de eerste plaats, als Poetin niet wint, is de vraag wat er met Poetin gebeurt. Hè? Of binnenlands.
Er wordt dan altijd heel makkelijk gezegd, dat is het einde van Poetin.
Ja, dat ze roepen ze inderdaad heel makkelijk. Maar dat weet ik niet. Maar in afval, ik kan me niet voorstellen dat hij wordt in afval dan in zijn eigen land minder serieus genomen. En internationaal denk ik nog minder. Maar Rusland gaat niet weg. En wij beschouwen Rusland toch voor een belangrijk deel als een Europees land. En het land gaat niet weg, dus je moet daar een relatie weer mee opbouwen. Dat zal moeten gebeuren. En je kunt kijken naar hoe de Amerikanen dat hebben gedaan in Japan na de Tweede Wereldoorlog. Nou was dat op zichzelf simpeler, want daar hadden ze gewonnen.
Ja. Hè?
Dus ze hebben daar een onderkoning benoemd. En die MacArthur, generaal MacArthur, die heeft daar ook een hele tijd gezeten, tot 1952 geloof ik. En die hebben op een bepaald moment zelf gezegd, nou, dit zijn de bepalingen. Die hebben een tribunaal georganiseerd waar alleen de onderknuppels zijn berecht. En waarom zeg ik dat nou? Omdat ik geloof de eerste 5 premiers van Japan na de Tweede Wereldoorlog waren oorlogsmisdadigers. En daar zijn we overheen gestapt, omdat we dachten, ja, in het belang van toen de Koude Oorlog, de goede relaties tussen Azië en Europa en de Verenigde Staten, is het dat allemaal waard. Dus als je zo redeneert, dan kan het best zijn dat de volgende president van de Verenigde Staten op een bepaald moment zegt, ja, dat was toen, dit is nu. We moeten op de een of andere manier een modus zien te vinden en we moeten dus ook een aantal dingen vergeven.
En kan Poetin dat ook? Want die geeft zo af op het Westen. Nee, kan hij dan nog met een Westerse regeringsleider
dat zie ik ook niet gebeuren. En er is natuurlijk de andere kant van waar bijvoorbeeld Nederland enorm druk voor maakt, is dat de schuldigen worden berecht. Dat er een tribunaal komt en dat het afloopt zoals bijvoorbeeld met Joegoslavië is afgelopen. Weet ik niet. Ik weet niet of het lukt. Het is natuurlijk een heel sympathiek plan om te zeggen, je moet de schuldigen straffen en dan moeten we overgaan tot de orde van de dag. Dat geeft ons ook de mogelijkheid om die relatie te herstellen. Maar goed, de Russische grondwet overigens verbiedt het uitleveren van burgers aan het buitenland. Dus ook als zo'n tribunaal er zou komen, komt er nooit één Rus voor het hekje.
Laten we 2 dingen snel even afchecken. Gaat Oekraïne ooit lid worden van de NAVO? Ja, nee?
Nee.
Nee? Europese Unie lid?
Ja. Maar niet in 2 jaar. Dat wordt gewoon minstens de 10 jaar die daarvoor staan.
Van achteraan in de rij aansluiten.
Ja hoor, er zijn 3 andere kandidaten die wachten ook al heel lang. Dus die gaan voor.
Er is jou veel gevraagd wat je over een jaar doet op deze datum. Laten we wat verder vooruitkijken. Dit programma heet de Big Five. Denk je dat wij in februari 2027 een Big Five van 5 jaar oorlog maken?
Joh, laat ik het zo zeggen, ik hoop van niet, Art. Ik weet het niet. Dat weet ik niet en ik hoop van niet.
Nee.
Nee, echt niet. Het is...
Er valt niets te zeggen over de afloop van deze oorlog. Nee. We kunnen zelfs een jaar verderop niet voorspellen.
Nee, ik heb 10 jaar bijna alleen maar oorlogen verslagen in mijn carrière. En ik ben altijd verbijsterd geweest over wat er allemaal gebeurt. En hoe ongelooflijk wreed het is. En hoe lang het duurt voordat mensen tot het besef komen dat je ermee moet stoppen.
Kan het dan wel opeens snel gaan?
Ja, dat kan wel snel gaan. Als je eenmaal gaat zitten, dan kom je er ook wel uit. Ja, nou, snel, dat kan zo een jaar duren of iets. Maar op het moment dat de onderhandelingen beginnen, is er hoop.
Maar dat is nu nog ver.
Nee, dat is nu dat is nog
ver. En we hebben net geconstateerd samen dat er aan beide kanten weinig animo is. Nee. En ook weinig reden om tot die onderhandelingstafel te komen.
Nee, geen.
Nee. Met jou, al jouw ervaring, al die oorlogservaring, is dat dus een trieste vooruitzicht?
Ja, het is een heel triest vooruitzicht, ja. Ja. En ook al, omdat nogmaals, we hebben het erover gehad, maar je moet ook in het Westen het draagvlak houden om het te steunen. Maar dat geldt ook voor Rusland, hoor. Want nu heeft Poetin nog redelijk veel steun van de bevolking. Maar ook dat kan op een bepaald moment minder worden als blijkt dat de mobilisatie niet beperkt is, maar meer en groter wordt en meer mannen naar het front gaan. Ja, dan krijg je misschien ook daar problemen. Weet ik niet.
Dank voor de woorden en de uitleg de afgelopen uur, Bernard Hammelburg. Je mag nog 1 ding doen en dat is de kettingvraag. Een korte bondige vraag aan onze volgende gast. Meili Vos is dat, PvdA-lijsttrekker voor de Eerste Kamer in een nieuwe Big Five week rondom de Provinciale Statenverkiezingen. Volgende maandag begint Diana Matroos ermee, mijn collega. Wat zou je Meili Vos willen vragen?
Ja, ik vind dat hele idee van lijsttrekkers onzin. Want wij stemmen helemaal niet op de Eerste Kamer. Dat zijn getrapte verkiezingen. En dat brengt mij wel tot een vraag. Er is nu net na een actie van Eelco Keij, een D66er, met een groep andere mensen een regel tot stand gekomen, een toevoeging gemaakt aan het systeem. Er is een extra kiescollege voor Nederlanders in het buitenland. Die kunnen dus meestemmen voor de Eerste Kamer. Mm-hmm. Waarom kunnen jij en ik niet op een kiescollege stemmen in plaats van die ingewikkelde weg via de Provinciale Staten? Dus dat zou ik graag van Meili Vos willen horen.
Oké, we gaan het er voorleggen. Tenminste, dat gaat Diana Matroos dus doen. Dan hoop ik ook dat ze vraagt naar de PvdA ging een town hall meeting organiseren. zo Amerikaans klinken, terwijl het de provinciale statenverkiezingen zijn. Ja. Misschien komt dat ook nog wel te sprake. Ja. Wonderlijk was dat. Dank, Bernard Hammelburg, buitenlandcommentator, columnist en presentator bij BNR Nieuwsradio. Onze afleveringen van de Big Five zijn terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze podcast via de app of je favoriete podcastkanaal. Dan hoef je geen aflevering te missen. Deze week ging het de hele week over één jaar oorlog. Ze zijn dus allemaal terug te luisteren als podcast. En nu op deze zender, Nina van den Dungen met BNR Breekt, gaat ook over dat jaar oorlog. Moeten we onze steun opvoeren, ja of nee? Alvast een fijn weekend.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.